Het roept al reacties op, zie ik. Ik ga beginnen met een verhaal over mezelf, of eigenlijk over dit apparaatje. Dit is een insulinepomp. Ik weet helemaal niet of jullie weten dat ik die heb. Ik heb 20 jaar diabetes, suikerziekte, en ik heb nu 8 jaar een insulinepomp. En deze pomp die zorgt ervoor dat zodra ik wat eet, dan druk ik op wat knopjes en dan zorgt dat mijn suikerniveau op het juiste niveau blijft in mijn bloed. Dus dat ik niet een te hoge suiker krijg of een te lage suiker. Want als dat gebeurt, dan voel ik me op de korte termijn niet zo lekker. En op de lange termijn kan dat allemaal complicaties hebben. Zoals dat ik blind kan worden, of mijn voeten kunnen geamputeerd worden, of ik krijg chronische pijn. Nou, dat is een greep uit allerlei dingen die kunnen gebeuren. Voordat ik deze pomp had, moest ik bij alles wat ik at apart spuiten. En ik heb een enorme hekel aan naalden. Dus ik was heel erg blij toen ik 8 jaar geleden van mijn diabetesverpleegkundige te horen kreeg dat ik een insulinepomp kreeg. Want dat was vooral in het begin even alsof ik geen diabetes meer had. En sinds kort zijn wij terug verhuisd naar Lelystad en heb ik een nieuwe diabetesverpleegkundige gekregen. En een aantal weken geleden zat ik bij haar op kantoor. En toen vertelde ze mij dat ik niet voldeed aan de eisen die gesteld worden aan mensen die een pomp krijgen. En elke 4 jaar moet je eigenlijk weer een nieuwe pomp. Dus dat hield in dat ik volgens haar weer moest beginnen met spuiten. En op het moment dat ik dat dus hoorde, raakte ik helemaal in paniek, raakte een beetje in shock. Ik kon niet zo goed meer bedenken wat ik tegen haar moest zeggen. In mijn hoofd hoorde ik alleen maar, je moet weer spuiten, je moet weer spuiten. En elke keer als ik bedacht, hoe ga ik die vrouw nou overtuigen, kreeg ik weer, je moet spuiten. Dus ik ging naar huis, verdrietig en een beetje boos en vol onmacht. En dan bel ik altijd mijn man en dan uit ik mijn verdriet bij hem. En dan zeg ik, dit is wat er gebeurd is en ik ben er verdrietig over. En daarna heb ik mijn beste vriendin gebeld. Die bel ik altijd daarna. En daar uit ik dan mijn boosheid. En beide zeiden, je moet het er niet bij laten zitten. En ik heb daar een paar uur over nagedacht en ik dacht, kom op, ik ben theoloog. Ik hoor met woorden te kunnen spelen. Dus ik zal er, dacht ik. Dus ik heb erop gebeld en ik heb een heel verhaal gehouden over hoe voor mij de insulinepomp niet een lichamelijke toevoeging is, maar juist een geestelijke, omdat ik nog steeds in een rouwproces zit dat al 20 jaar gaande is over dat ik nog steeds niet zo goed wil accepteren dat ik diabetes heb. Ik heb haar aangesproken dat zij dat niet door had als diabetesverpleegkundige en daar nooit de goede vragen over gesteld had. Ik heb haar verteld dat ik als theoloog haar en haar collega's wel een rouwcursus zou kunnen aanbieden, omdat ik dacht dat ik niet de enigste was met dit probleem. Een week later werd ik door haar gebeld en toen vertelde ze me dat ze met de arts had overlegd en dat ik toch gewoon weer een pomp mocht krijgen. En waar ik mij niet gezien, niet gehoord en niet begrepen door haar voelde, heb ik mijn boosheid ingezet om in beweging te komen, eigenlijk als een motor, maar niet als stuur. Ik heb gezorgd dat ik mijn kracht ingezet heb en ik heb uiteindelijk toch gekregen wat ik wou. En daar wil ik het vanmorgen deels over hebben met jullie. Psalm 137. Het is eigenlijk een beetje een onbesproken onderwerp. Ik heb net het nummer van Boney M. laten horen. Ik weet niet of die bekend was bij jullie. Is het een ja of een nee? Ja? Boney M. die alleen maar zich richt op de eerste paar versen van deze psalm. De laatste versen die gaan over wraak en over boosheid worden weggelaten. En dat vind ik typerend voor hoe mensen over het algemeen met deze psalm omgaan en met meer psalmen in de Bijbel. Terwijl vanmorgen wil ik het juist hebben over die laatste versen. Ik begin wel met een inleiding over hoe we daar terechtgekomen zijn bij die laatste versen. En dat zien we terug in de psalm. De psalm is geschreven in de ballingschap. De Israëlieten waren meegenomen naar Babylon en zaten daar aan de rivieren. En dat was een heel vreemd land. Een andere taal, andere gebruiken en het landschap. Dat kwam niet overeen met Israël die overal heuvels en bergen heeft. Is Babylon vlak tussen twee rivieren in. En bij een van die rivieren, de Eufraat, zijn allemaal kanalen het land ingegraven. En de Israëlieten zitten aan een van die kanalen te treuren over datgene wat ze achter zich gelaten hebben, over de plek Israël. En ik moest bij de voorbereiding van deze preek denken dat ik ook van die plekken heb waar ik naartoe ga om te treuren of te herdenken datgene wat ik verloren heb. En die plek is voor mij bijvoorbeeld het bos. Ik ga naar het bos om God op te zoeken. En die plek, dat is mijn bed. Ik lig graag in mijn bed als ik verdrietig ben en doe alsof de muren buiten mijn kamer niet bestaan. En als het heel erg is, is die plek de vloer van de huiskamer. Daar ga ik op liggen en dan kijk ik naar het plafond. Omdat ik gewoon niet weet wat ik anders nog moet doen. Omdat ik daar iets voel van leegte, van verdriet, van onmacht die ik niet kan uiten. En die zoek ik daar. En ik denk dat iedereen van deze plekken heeft. Ik weet niet of het zo extreem is dat ze op de grond gaan liggen, maar ik verwacht dat iedereen van deze plekken heeft. En Israël zit daar en die denkt dus terug aan wat zij verloren heeft. Dat is het land Israël. Dat is Jeruzalem. De prachtige hoofdstad die ze hebben. De stad waar hun tempel stond. En de God die in die tempel woonde. En ze denken terug aan hoe zowel die stad als de tempel verwoest zijn door de Babyloniërs. En dat ze nu meegenomen zijn. In een lange tocht. Een lange zware tocht naar Babylon. Rijkdom verloren, hun huis verloren. Familie en vrienden verloren. Misschien zijn die wel bruut vermoord. En daar aan de rivier durven de mensen die hun meegenomen hebben ze te vragen om een lied te zingen. Een lied te zingen van dat Sion. Van die stad, van de tempel. En op het moment dat je iets verloren hebt, iets dierbaars die op gruwelijke wijze van je weggerukt is, kan het wel voorkomen dat iemand, misschien met goede bedoelingen, aan je vraagt om terug te denken aan dat wat je verloren bent. En die mensen bedoelen dat misschien wel goed, dat zei ik al. Maar door die vraag kunnen ze je dwars door je pijn heen of in je pijn raken. Alsof het een open wond is die waar nog even met de vinger ingedrukt wordt. Je voelt je misschien wel neergeslagen, neergestoken. En de beulen in Israël deden dit expres. De beulen die wilden expres laten zien, wij zijn degene die jullie hebben overwonnen. En wij vernederen jullie hier nog meer mee. Alleen de Israëlieten weigeren te zingen over datgene wat ze kwijt zijn. Want het is hun afgenomen. En in de psalm zie je dat er een overgangsfase op dit moment gebeurt. Dat terug, ze denken op dat moment terug aan datgene wat hun afgenomen is. En dat brengt een soort van hernieuwde energie teweeg. Hun thuisland, hun pracht, de tempel, hun geloof, hun familie. Alles wat ze niet hadden willen kwijtraken, die willen ze in hun gedachten ook niet kwijtraken. Ze geven aan dat stel dat ze Jeruzalem vergeten, dat ze hun hand de snaren moet vergeten. In de grondtekst staat er, dat is het iets genuanceerder, in de grondtekst staat er meer iets wat lijkt op, laat mijn hand dan verlammen. Laat mijn tong aan mijn gehemel te kleven. Dus de rest van mijn leven zou ik niet meer in staat zijn om te spreken als ik dat mooie wat ik had vergeet. En dat mooie wat ze had, dat is misschien niet eens de fysieke plek, maar die fysieke plek Jeruzalem en de tempel is met hun geloof zo enorm verbonden, want dat was letterlijk de plek waar God woonde. En het lijkt bijna alsof de Israëlieten juist in hun verdriet willen blijven hangen, dus dat ze het willen blijven herdenken, maar dat is dus zeker niet zo. Voor hun gaat het dus om hun God. En dit stuk in de psalm laten ze dus ook hun trouw zien naar hun God. En zeggen ze, niemand staat daarboven. Mijn eigen geluk niet, Mijn verdriet staat daar niet boven, niks staat er boven die God. En door het denken aan hun God begint er ook een nieuwe fase in hun rouwproces. En hier slaat de psalm om in de boosheid. En die boosheid, dat is geen rauwe uitbarsting, maar het zijn allemaal prachtig gekozen woorden. Ik heb een commentaar gelezen in de voorbereiding van deze psalm van een 19e eeuwse baptist. Hij heet Spurgeon. En hij vond deze psalm een poëtisch meesterwerk. En hij vond het de mooiste psalm die er was. Er komt een roep richting God over de boosheid. Een roep om Edom en Babylon te vergelden. Edom was het volk dat onder Israël woonde en die heeft op het moment dat Babylon hun kwam aanvallen, heeft hun toegemoedigd en iedereen die probeerde te vluchten, daar hebben ze een deel van vermoord en een deel hebben ze teruggestuurd naar Babylon. Dus Edom deed mee in die oorlog op dat moment. En helemaal aan het einde, de laatste twee versen, wordt gevraagd of Babylon zelf gevreken kan worden. En dat is wraak in alle heftigheid. Er wordt gevraagd om de kinderen te grijpen en hun op de rotsen te verpletteren. We moeten beseffen dat dit in een tijdgeest geschreven is waarin het rechtssysteem zei een oog om oog en een tand om tand. Dat was het rechtssysteem hoe het in Israël gebruikt werd. Als je mijn hand eraf snijdt, gaat jouw hand er ook af. Ruk je mijn oog uit, dan gaat jouw oog er ook uit. En de kinderen van de Israëlieten waren vermoord. Niet allemaal, maar een deel van de kinderen en families waren vermoord. Dus dit is eigenlijk een roep om vergelding. Een roep, doe hen wat ons is aangedaan. En hoewel Israël nooit zelf, in de Bijbel of in andere geschriften is dat niet terug te vinden, dat zij zelf kinderen hebben vermoord op deze manier, maar in die tijd was het wel een normale strategie in oorlogsvoering. Het was normaal om te zorgen dat als je oorlog had, dat je de jongste generatie vermoordde, want dan zorg je ervoor dat hun geen wraak zouden plegen. En wat er gebeurt, is dat ze niet zelf die vergelding brengen, maar ze roepen erom. Ze zijn niet zelf de rechter, maar ze roepen de ultieme rechter. Ze roepen naar God, om dus te doen wat hun is aangedaan. En ik moest in de voorbereiding denken aan dodenherdenking. En hoe we daar elk jaar opnieuw weer verhalen horen over Joden in concentratiekampen. Over SS'ers die kinderen op gruwelijke wijze vermoorden. Die kinderen ter pletter slaan. En ik moest me voorstellen dat het mijn kind of mijn kleinkind was, die daar opgehangen of doorzeefd werd met kogels of werd vergast. En ik moest denken dat nog steeds nu momenten zijn waarin ik zo een woede of haat richting iemand kan ervaren. Een vriend of familielid die wordt doodgereden door iemand die dronken was. Iemand gestorven door medische fouten in het ziekenhuis. Iemand verkracht en vermoord op vakantie in het buitenland. En als dat nou mensen zijn die we kennen, zou je dan niet? Zou je dan niet alles op alles willen zetten om de dader kapot te maken? En daarom lees ik ook het laatste vers in deze psalm als kreet van de slachtoffers. En ik ben blij dat zulke kreten in onze Bijbel staan. En gelukkig zijn er nog veel meer van deze kreten in de Bijbel te vinden. De psalmen staan er vol mee. Psalm 12, psalm 44, psalm 58, psalm 83, psalm 109 zijn allemaal psalmen die gaan over woede, over vergelding en over recht. En uiteindelijk is het altijd weer een roep naar God. Niet ik die de vergelding breng, maar het is altijd weer God die de vergelding moet bewerkstelligen. Het is eigenlijk een roep om onze onmacht en woede een stem te geven. om te uiten naar hem die ons begrijpt en die ons hoort. Want bij God mag je je boosheid en je wraakgevoelens uiten. Toen ik deze preek aan het voorbereiden was, heb ik met verschillende mensen daarover gesproken. En eigenlijk iedereen die ik sprak, die vertelde mij, ja, maar dit komt alleen maar voor in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament is dat toch niet meer zo. Met Jezus die aan het kruis voor ons gegaan is. En die de schuld al op zich genomen heeft. Ook de schuld van de dader. En ik wil met jullie een stuk lezen uit het Nieuwe Testament. Dat is Romeinen 12. En dat komt als het goed is, ja, op de beamer. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig, want wanneer u tegenstand ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. In een tekst vol hoop, vol liefde en goedheid komt ook de wraak even kort aan bod. En eigenlijk is dat in samenspraak met wat we lezen in 137. Laat God uw wreker zijn. Niet ikzelf, maar hij is de rechter. Paulus heeft dit in een context geschreven van, waarin keizer Nero vanuit Rome wreed was. En Joden en christenen op gruwelijke wijze vermoordde. En Paulus kende dan ook de roep om wraak vanuit de Joden en vanuit de christenen. Paulus wist ook dat christenen die wraak probeerden te nemen, gekruisigd werden. Dat heeft hij gezien. En Paulus spreekt dus de mensen toe om niet de wraak weg te laten, maar om die wraak richting God te uiten en God de wreker te laten zijn. En roept onszelf op een andere weg te gaan. Om het spiraal van geweld daarmee te verbreken. En ik weet niet of jullie dit van mij weten, maar ik ben een pacifist. Ik hou er niet van als er oorlog gevoerd wordt en ik hou er niet van als er leed wordt aangedaan aan een ander levend wezen. En dat pacifisme, dat komt niet voor mij van een hoog ideaal weg, maar dat komt meer voort uit de kant dat ik van mezelf weet dat er een vernietigingskracht in mij leeft. En dat ik wraakgevoelens heb. En dat ik geweld ken. Een roep om wraak is volgens mij een roep om recht. Alleen ik geloof dat er een verschil is met het wensen van wraak en het daadwerkelijk zelf uitvoeren. En ik wil jullie een verhaal vertellen die een Joodse advocaat Abel J. Herzberg heeft opgeschreven in zijn boek Brieven aan mijn kleinzoon. Hij schrijft dat hij in augustus 1945 op de veranda van een villa zit van een Joodse familie. Die villa was in de oorlog ingenomen en bewoond door een SS'er. En terwijl ze daar zaten, wisten ze dat de SS'er gevangen zat. De SS'er, zijn vrouw was ziek. En de arts had voorgeschreven om groene pruimen te eten. Bij de villa van de Joodse familie stond een prachtige boomgaard vol met pruimenbomen met groene pruimen. De zieke vrouw heeft een meisje naar de familie toegestuurd om een mand met groene pruimen op te halen. En de familie was zo verontwaardigd, die heeft de deur dichtgesmeten. Maar Abel J. Hertzberg, die schrijft dat zijn vader wat anders gedaan zou hebben. Hij beschrijft dat als er in de oorlog, als de Joden aan het nadenken waren over hoe ze wraak zouden nemen, dat de een zou zeggen, we geeselen de hele handel, en dat de ander nog iets veel vreders bedacht zou hebben. En Abel zegt, mijn vader zou hebben gezegd dat er geen wraak zoeter was geweest als wat er nu bij ons gebeurde. Wij zitten in de zon, onze vijand zit vast, zijn vrouw is ziek, er komt een dienstmeisje pruimen bij ons halen. Wij zouden onze beste pruimen hebben moeten geven en hadden moeten overhandigen en ze een goede dag moeten wensen. Want onze wraak moet zoet zijn. Omdat op die manier we wraak niet laten doorleven in ons leven, maar op die manier kunnen we een weg zoeken om die te uiten naar God en een nieuwe weg te zoeken. Zodat we niet overwonnen worden door het kwaad, maar we het kwaad overwinnen met liefde. En dit verhaal is volgens mij helemaal niet rond. Ik denk dat we allemaal boosheid en wraakgevoelens misschien ervaren. En ik denk dat elke keer opnieuw, als die voorkomen, dat we ons daarop moeten bezinnen. En ik zelf heb afgelopen weken iets meegemaakt wat ik met jullie ga delen, waarin ik zelf nog worstel met mijn verdriet, met mijn boosheid, misschien zelfs mijn boosheid richting God. En uiteindelijk wil ik jullie meenemen over hoe ik de eerste stappen zet om daar uiting aan te geven. Maarten was vroeger een collega van mij. En toen we collega's waren, was ik niet heel erg close met hem. We gingen wel met dezelfde collega's om, dus een beetje met vrienden om. Dus we zagen elkaar wel regelmatig, maar we spraken elkaar niet heel veel. Totdat Maarten een jaar geleden ziek werd. En Maarten schaamde zich voor zijn ziekte. En op de een of andere manier kwam ik met hem in contact en vertelde hij zijn verhaal. Door zijn ziekte was hij zijn werk kwijtgeraakt. Door zijn ziekte was zijn vader had hem in de steek gelaten. En Maarten schaamde zich en had veel moeite met zijn leven. 2 weken geleden op zaterdag heb ik Maarten een bericht gestuurd wanneer we nou weer zouden afspreken. In het afgelopen jaar heb ik hem af en toe aan de telefoon gehad, maar nooit face-to-face contact gehad. Dus ik heb hem nooit in het echt ontmoet in die tijd. Ik heb hem vaak huilend aan de telefoon gehad en dus afgelopen zaterdag dacht ik, het wordt tijd om af te spreken. Vannacht, 2 weken geleden, is het vakantiehuisje afgebrand waar Maarten in lag te slapen. En het heeft 2 dagen geduurd voordat de politie kon bedenken van wie het lichaam was. En ik merk nu nog dat ik er verdrietig van word en boos. Omdat ik het Maarten niet gegund had. Hij is 33 geworden. Hij heeft een rot jaar gehad. En hij had nog zoveel kansen om het weer beter te gaan doen. En er had nog zoveel moois kunnen gebeuren. Er wordt gedacht dat het huis is aangestoken. Dus eigenlijk gaat het om moord. En daar ben ik heel boos op. En ik ben boos op mezelf, omdat ik het gevoel heb dat ik te weinig heb gedaan voor Maarten. Ik ben boos op God, dat ik niet de kans heb gekregen om meer daarin te investeren. Ik ben boos op de moordenaar en ik ben blij dat ik niet weet wie het is, want ik zou in staat zijn om mijn gevoelens te uiten. En ik heb een paar dagen in bed gelegen en gedaan alsof de muren buiten mijn kamer niet bestonden. En uiteindelijk moet je er toch uit en moet je verder. En ik ken een nummer die ik wel vaker gebruik in situaties als het me heel hoog zit, omdat ik gewoon niet meer weet hoe ik moet uiten wat ik voel, omdat het een weerwar is van onmacht, verdriet en boosheid. En ik heb dat nummer ook als filmpje op de beamer. Die wil ik jullie meegeven, daarmee sluit ik de preek af. En ik hoop dat jullie daar iets van herkenning in kunnen vinden, of dat het jullie kan helpen om ook op die momenten iets te vinden waarin je je eerste stap tot uiten van boosheid, verdriet en onmacht kunt zetten. Je mag hem aanzetten.
Geen gevoel meer om te delen. Ik heb alles weggegeven aan de mensen die nooit echt hebben geluisterd. Niemand om op terug te vallen. Ik kan slechts mijn vuisten ballen en slaan tegen de leegte om me heen. U kent mij echt en u weet waar ik doorheen ga. En toch grijpt u niet in. U hebt toch beloofd me te dragen door het water. Kunt u dan niet zien dat ik verdrink? Ik ben moe van alle bidden. Ik heb geen kracht om nog te schreeuwen. En van u heb ik al tijden niets gehoord. Dus nu schreeuw ik zonder woorden, maar de klanken gaan verloren in de stilte die mijn leven nu omgeeft. U kent mij echt en u weet waar ik doorheen ga. En toch grijpt u niet in. U hebt toch te dragen door het water. Kunt u dan niet zien dat ik verdrink? U kent mij echt en u weet waar ik doorheen ga. En toch grijpt u niet in. U hebt toch beloofd me te dragen door het water. Alles weggegeven, maar diep van binnen weet ik dat u luistert.